Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Welkom aan onze gasten ook vanmorgen. En ik zie nog een ander gezicht. Ja. Ik heb een onderwerpserie dit jaar. En dat onderwerpserie, dat kennen jullie onderhand, denk ik. Hopelijk, want het jaar is bijna voorbij. Ik heb het elke keer over schatten uit het Oude Testament. En de vorige keer heb ik gesproken over Noach. En dan met name vanuit Hebreeën 11 en dan terug naar Noach. En daar hebben we heel erg gekeken naar het geloofsvertrouwen van Noach en het geloofsgehoorzaamheid van Noach. En wat voor voorbeeld dat voor ons is en hoe dat uitwerkt in onze praktijk met de afwachting naar de wederkomst. En vanmorgen ga ik een heel ander onderwerp pakken, wat ook te maken heeft met geloof en vertrouwen en dat soort dingen. Maar vanmorgen wil ik bezig gaan met het boek Rut. Nou, ik had vorige week ook al afgekondigd. Misschien dat jullie het van tevoren door willen lezen. Dus sommigen hebben dat gedaan. Anderen hebben dat niet gedaan. Ik heb vanmorgen mensen gesproken die hadden het niet gelezen. Dus het is niet heel... Ik denk dat heel veel mensen het boek Rut ook wel kennen. Het verhaal is vaak wel bekend. Tenminste, mijn kinderen kenden het al voordat ik iets hoefde vertellen. Want dat hebben ze op school al gehad. Dus, maar ik heb gisteravond met de kinderen nogmaals gelezen. Moet ook even de tijd bijhouden. Dus had het nogmaals met de kinderen ook doorgelezen. En het is eigenlijk wel een mooi verhaal. Het is eigenlijk als je ernaar kijkt, het is ook een liefdesverhaal. Het is wat we mooi zeggen, een love story. Maar het is ook een verhaal wat je eigenlijk heel mooi past bij deze tijd van het jaar. Het is eigenlijk herfst in het verhaal. Daarna wordt het winter. Het wordt nog erger dan wat het was. En vervolgens dan zie je lente. En daarna komt de zomer. Als je het verhaal volgt, dan ga je eigenlijk naar een dieptepunt en eindig je in een hoogtepunt van het verhaal. Wat heel mooi is. Maar wie is Rut? Je hebt niet heel veel vrouwen die een boek hebben wat naar hun vernoemd is. Esther kennen we. Maar vrouwen in de Bijbel komen niet heel erg prominent op de voorgrond. Dus hoe kan het dat zelfs een boek vernoemd is naar een vrouw? Dat is al speciaal. En wie is dan Rut? Nou, Rut is, als wij haar kennen, kennen wij vaak vanuit het Nieuwe Testament, is iemand die voorkomt in de geslachtlijn van de Heer Jezus. Dus het is iemand die voorkomt uit Juda, die uit die stam Juda komt, en iemand die ook komt uit Bethlehem. Dus iemand die daar een hele duidelijke verband mee heeft. En het is voor mij overgrootmoeder van David, koning David. Dus als je hem wil plaatsen in de tijdlijn, en ze leefde in de tijd van de richteren. En er zijn een aantal bijzondere vrouwen die ook in Matthäus 1, kun je thuis nog eens nalezen, genoemd worden. Rahab heeft een heel apart verhaal, komt heel duidelijk voor. Bathsheba heeft een heel apart verhaal, komt ook in diezelfde lijn langs. En zo ga je, voor mij hebben we nog twee vrouwen, Tamar van Juda, dat hebben we kort geleden nog aangestipt. En zo komen al die vrouwen voor.
Rahab was de moeder van
Boaz. Ja, exact. Dus eigenlijk Tamar, Rahab, Rut, Bathsheba, Maria. Als je die lijn zo pakt, die vrouwen die daar een prominente rol in spelen, dan zijn dat die vijf vrouwen die daar eigenlijk ook terugkomen in Matthäus 1. En het verhaal speelt zich af, met name in Bethlehem. En dat brengt ons ook meteen bij een stukje betekenis van, hé, dat kennen wij, Bethlehem, Ephrata, dat is de plaats waar onze verlosser geboren is. En dat verhaal heeft daar ook een duidelijke verwijzing naartoe. Een verwijzing naar Christus. Verwijzing naar verlossing. Een verwijzing naar redding. En een zegening. En als je dus het verhaal typologisch gaat bekijken, wat ik eigenlijk aan het eind van het deel even wil aanstippen, van een stukje beeldvorming erbij, dan kom je daar ook op. Dan zie je ook het verband. Maar wat ik vanmorgen eerst wil doen is, ik zou even heel kort willen doorgaan met van wat is het verhaal. Dat leg ik even uit. Daarna wil ik even doorgaan naar eigenlijk de belijdenis van Rut, die heel kernachtig is, die ook nog een keer bevestigd wordt in het boek. Dat is hoofdstuk 1, versen 13 en versen 20. Daar wil ik even stil bij staan. Dan was er een vraag over het lijden van Naomi. Daar wil ik ook even stil bij staan en dan wil ik eindigen met die typologie. Dus ik hoop dat dat lukt. En ik probeer eens even het verhaal te pakken van wat gebeurde er nou en wat is nou het verhaal van Rut. Dus jullie kunnen het meelezen, maar ik ga het gewoon even in vogelvlucht door het boek heen. Het verhaal begint met Elimelech, die samen getrouwd is met Naomi. Die hebben twee zoons, Giljon en Machlon. Ja, en er is een hongersnood in het land. Dat waarschijnlijk past bij Richteren 4, want daar is op een gegeven moment ook een hongersnood in het land. Omdat God dus het volk eigenlijk overlaat. En die zegt van, ja, jullie luisteren niet naar mij, dus er komt een hongersnood. Het zal waarschijnlijk in die hoofdstuk ook afspelen. En wat doen zij? Naomi en haar man en gaan met haar twee zonen naar Moab. Dat is een buurland. Die stammen af van Lot. En zij gaan naar dat land toe en ze gaan daar leven. En het duurt een periode, maar op een gegeven moment overlijdt de Elimelech. De twee zoons krijgen alle twee een vrouw, Orpa en Rut. Alleen ook de twee zoons van Naomi overlijden. En daarna is het op een gegeven moment dat Naomi te horen krijgt, er is weer voedsel in het land van Juda, in Israël. En ze gaat weer terug. Alleen ze heeft dan alleen nog maar haar twee schoondochters. En ze gaat dan terug. En Orpa en Rut gaan dan willen met haar mee. En ze zegt eigenlijk van, nou, doe dat nou maar niet. En ze probeert hun te overtuigen om niet mee te gaan. En een van de twee, Orpa, die kiest dus om dan in Moab te blijven. En Rut kiest dan om mee te gaan. Nou, die komen dan terug in het land. Maar de ene is dus een vreemdeling. En de andere is dus een weduwe. En dan heb je geen rechten. En dan heb je eigenlijk niks. En ze hebben hun land verkocht. Ze hebben niks. En eigenlijk zijn ze totaal overgeleverd. Komen in het land binnen. En Naomi zegt ook van, noem mij maar Mara. Noem mij maar bitter. Want ik ben verbitterd. En ze komt dus binnen, terug in het land. En ze kennen haar wel. Maar ze zijn eigenlijk weduwe en vreemdeling. Ze zijn overgeleverd aan de maatschappij. Want er is geen recht voor hun. En toeval wil dat op een gegeven moment gaan, dus zoals volgens de wet ook kon, gingen de armen dan ook langs het korenveld. En dat deed dus Rut. Die kwam op het korenveld, die ging aren lezen, die ging achter de mensen aan die dat maaiden. En die zamelde wat spullen in. En die komt dan bij toeval op een veld van Boas. Boas heeft is een groot landbezitter. En Boas en Rut die komen in contact met elkaar. En het blijkt dus dat hij de mogelijkheid heeft om volgens de wet Rut en Naomi te lossen, hun schuld te lossen. Maar wat ook nog een keer een wet is, is dat er ook nageslacht moet komen. En aangezien zij geen kinderen heeft, is daar ook een verplichting dat een familielid dus ook voor nageslacht zorgt. Dus je hebt twee wetten die er bestaan. Nou, daar komt het verhaal naar voren dat eigenlijk Naomi tegen Rut zegt van, vraag maar aan Boas of hij dat wil doen. Dan zegt Boas, dat wil ik wel doen, maar er is iemand anders die eerst aan de beurt komt. Die heet Zulk Een of Ploni Almoni, zoals sommigen hem wel kennen. En die komt eerst aan de beurt, daar gaat hij naartoe, naar de stadspoort. En vraagt van, nou, wil jij hem lossen? Ploni Almoni zegt, ja, ik wil wel lossen. Hij zegt, maar dan moet je ook nageslacht verzorgen bij Rut. Hij zegt, nou, dan kan ik het niet doen. En zo komt het tot de conclusie dat dus Boas zegt, dan doe ik het, dan los ik. Maar niet alleen los ik het, maar dan zorg ik ook dat Rut mijn vrouw wordt. En dat wordt dan gezegend door de oudsten van de stad. En uiteindelijk trouwen Rut en Boas. En is Naomi, krijgt daardoor weer nageslacht en heeft ze weer hoop voor de toekomst. En daaruit voortkomt Obed. En nou ja, daaruit die geslachtlijn komt David. Voor mij komt Isaï en dan komt David. Dus als je het verhaal zo bekijkt, hé, je ziet eigenlijk dat het wordt steeds groter drama in Moab. Ze verliest alles, Naomi. Maar daarna komt ze eigenlijk terug in het land. En langzamerhand komt daar lente en zomer eigenlijk. Dat verhaal, daar wou ik bij beginnen om te kijken naar Rut 1 vers 14 tot 17. Daar kom je dus op het punt dat ze dus alle twee de schoondochters mee willen. En dat ze eigenlijk erop aandringt, Naomi, van nou, de hand des Heeren is tegen mij, ga maar niet met mij mee. Blijf maar hier en het is aan mij overgeleverd om mijn weg te gaan als weduwe alleen. En je hoeft niet met mij mee te gaan. Ze probeert haar schoondochters te overtuigen van ga niet mee. En dan zegt Rut, moet ik het even goed zeggen, vers 14. Toen, ik lees uit de herziene Statenvertaling, die is niet allemaal perfect in dit hoofdstuk, in dit boek, maar dit stukken kan ik wel goed pakken. Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder. Maar Rut klampte zich aan haar vast. Daarom zei zij, zie, je schoonzuster is teruggekeerd. Naar haar volk en naar haar goden. Keer jij ook terug naar je schoonzuster achterna. Maar Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik ook overnachten. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel meer doen, voorzeker. Alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. En vervolgens gaat Rut mee met Naomi. En Naomi houdt dus ook op om haar tegen te houden. En die verbinding die je hier ziet in die zaken, zijn eigenlijk 5 punten waarop zij eigenlijk zich helemaal verbindt aan Naomi. Maar niet alleen aan Naomi, ook aan haar volk en aan God. Hey, als je ziet wat er staat, ze verbindt zich aan reizen. Als ze gaat reizen, ga ik met je mee. Als je ergens verblijft, blijf ik bij je. Als jouw volk is mijn volk en jouw God is mijn God. En als jij ergens sterft, dan zal ik daar ook sterven. Tot aan dood ontscheid, blijf ik bij jou. En dat soort verbinding, dat is best wel opvallend. Als je kijkt ook naar het verhaal, wat Naomi eigenlijk zegt van die God, die is eigenlijk tegen mij. Mijn God, mijn God, die heeft het, over dat lijden waar we nog op komen, die heeft het eigenlijk niet zo goed voorgehad met mij. En dan zegt Rut tegen alles in, van nou die God, dat is ook mijn God en jouw volk, daar wil ik bij horen. En als vreemdeling heb je bij zo'n ander volk niet makkelijk. Je gaat naar een ander land, maar je komt daar als vreemdeling, je hebt daar geen rechten. Om met Naomi mee te gaan is eigenlijk heel raar. Dat is, kort gezegd, dat is niet een logische gang van zaken. En dat je er ook nog een keer zo aan verbindt, dat is voor ons, ook voor ons is dat best wel verstrekken. Zover ga ik vaak niet. Ik zou dan zeggen, nou ik ga wel een beetje mee, we zien wel hoe het komt. En als het niet lukt, dan kan ik altijd nog terug. Weet je wel, dat een beetje slag om de arm. En als de Heer het zegent, dan gaan we die kant op. En als de Heer het niet zegent, nou dan gaan we toch weer terug. Weet je, dat soort gedrag, dat herkennen jullie vast. Zo zijn we allemaal een beetje in. Maar deze belijdenis is veel, veel sterker. En wat ik hier, wat mij zo aan aanspreekt, is dat ik daar zie van, als je daar een verbinding maakt met iemand. Hoe duidelijk dat in de Bijbel wordt neergelegd. En ik reflecteer dat meteen naar mijn verbinding met de Heer. Van, wat heb ik tegen de Heer gezegd en hoe ver ga ik daarin? Hoe ben ik bereid om diezelfde belijdenis die zij hier doet, om dat ook met de Heer te hebben? En dan maak ik het meteen heel praktisch. Hè? Van hoe ver gaat dat? Zijn wij bereid om die stappen te maken? En dan denk je, ja, maar dit gaat dus over tussen Naomi en tussen Naomi en Rut. En dat zijn 2 vrouwen en hoe wil je dat dan zien? Maar als je kijkt naar hoofdstuk 2, dan zie je eigenlijk dat wat zij deed, Rut, door dit uit te spreken, zich eigenlijk verbond aan God. En daarmee ook schuilplaats zocht bij God. En daar wil ik even met jullie naar kijken. Dat is hoofdstuk 2. En dan vers 11 en 12. Dan is dus Rut bij Boas op het veld, eten aan het verzamelen. En ze spreken met elkaar en ze leren elkaar kennen. En in één keer blijkt, Boas heeft gehoord van Rut. Hij kent dat verhaal van haar. Hij weet dat ze teruggekomen is met Naomi. En Boas zegt tegen haar, Boas antwoordde en zei tegen haar, het is mij allemaal verteld, alles wat u na de dood van uw man en uw schoonmoeder voor uw schoonmoeder gedaan hebt. En hoe u uw vader en moeder en uw geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Mogen de Heer uw daad vergelden en mogen uw loon voorkomen zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. Dus Boas ziet hier dat wat zij doet voor Naomi, maar ook die verbinding die ze aangaat, dat hij zegt, je bent gekomen om toevlucht te nemen bij de God van Israël. En mag hij jou daarvoor zegenen? Maar die 5 punten die zij zo noemt, hè, het verbinden aan waar u gaat, zal ik gaan. Waar je slaapt, waar u sterft. Ik verbind mij compleet aan iemand anders. En datzelfde, dat zie ik dan terug in ons geloofsleven. Geloofsbelijdenis. Dan denk ik van, ja, dat zou mooi zijn dat je dat heb ik wel eens uitgesproken tegen de Heer. Van, ik zou dat wel willen, ik wil alles wel aan u geven. En natuurlijk, voor Rut was dat een hele andere situatie. Zij had niks meer bijna. Zij had alleen maar, misschien Naomi en misschien haar familie, maar zij had niks. En wij zijn soms wel een beetje op het punt, we hebben zoveel. En natuurlijk hebben wij een relatie met de Heer en natuurlijk hebben wij ja tegen hem gezegd. Maar als ik kijk naar om de dingen om ons heen, dat ik de laatste tijd wel eens mee bezig ben, ook met de jonge lui, van dan kijk je naar, wat prikkelt ons allemaal, wat is de wereld, wat brengt het ons? En hoe staan we dan in de wereld? En zijn wij bereid om alles los te laten ten koste van de Heer. He, er staat in het Nieuwe Testament staat een hele mooie gelijkenis he, van die man die wist van een schat in die akker. En die verkocht alles om die akker maar te kunnen kopen, om daar te kunnen zijn. He, en dat is de verbinding met het koninkrijk. En de Heer Jezus ook, die legt het ons voor. En die zegt ook van, he, wie hun eigen leven wil verliezen, die zal het winnen. Maar iemand die zijn eigen leven wil behouden, die zal het verliezen. Dat is heel kritisch natuurlijk. Maar het betekent zoveel als van je moet bereid zijn iets op te geven om iets te kunnen krijgen. En wat dat is, dat wil ik eigenlijk wel met jullie naartoe. En dat staat misschien wel beter beschreven in Johannes 12. In Johannes 12 staat in vers 24. Voorwaar, ik zeg u. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot in eeuwigheid. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Nou, wat ik hier aan gelijkenis zie tussen dit gedeelte en met Rut, is vooral dat ook het laatste van... Als wij een verbinding aangaan met, niet met Naomi, maar met de Heer, en de Heer dienen en gaan waar hij gaat en met hem verbonden blijven, dan zal de Vader ons eren, staat er. En wat je in het verhaal van Naomi en Rut ziet, is eigenlijk dat Rut uiteindelijk de eer en de beloning krijgt voor haar punt wat ze aannam, dat zij gekozen heeft voor God en zijn volk en het dienen van Naomi. Datzelfde, daar zie je een lijn, dat wat Boaz ook uitspreekt, mogen de Heer je daarin zegenen, voor die keuze die je gemaakt hebt. En diezelfde keuze, die hebben wij ook. Alleen bij ons is het een hele andere vergaande stap, is de verbinding die wij hebben gemaakt met de Heer. En dan staat hier heel hard van, wie zijn leven haat in deze wereld. Nou, dat is voor de jongelui denk ik ook weer heel confronterend, van haat ik dan mijn eigen leven, hoe moet ik dat nou weer zien? Nou, ik heb natuurlijk wat parallelteksten opgezocht, wat dingen ook van Johannes, van is het nou echt haat? En dan denk ik, nee, dat is niet zoals wij een haat kennen. Maar het is sowieso dat je kiest om dat niet meer te leven. En Johannes die legt het uit, in zijn brief ook, die zegt van er zijn drie dingen. Wat de wereld is, wat het inhoudt. En dat is begeerte van het vlees, begeerte van de oog. En een grootsheid des levens. Een grootsheid, dat is trots, eer. Hè? En als je die dingen zoekt, dan zoek je eigenlijk niet de dingen van God. Dat is heel, heel duidelijk gezegd. Dus hij zegt van, eigenlijk moet je bereid zijn om die dingen los te laten. En natuurlijk, wij zijn dat, van principe zijn we dat wel bereid. Maar hoe makkelijk zijn we wel weer niet verleid om weer te gaan in die wereld, om weer mee te doen met die wereld. Ik herken het bijna dagelijks bij mezelf. Dat is alleen maar goed. Maar het is ook wel frustrerend. Hè, dat je eigenlijk toch wel, ja, een beetje eer. Toch wel fijn. Een beetje meedoen met de rest. En ook je tijd en je energie. Waar stop je het in? En ik ben altijd, ja, hoe zeg je dat? De zwart-wit. Van, ja, dat is niet goed. Nou ja, dat is ook weer niet... Hè, ik neem een voorbeeld. TV kijken is leuk, is ontspanning, is goed voor je. Het kan ook heel goed voor je zijn. Maar andere mensen zeggen, ja, tv is gevaarlijk, moet je niet doen. Kijk, als je tv je leven gaat beheersen, dan is het niet goed. Maar kun je tv kijken? Jawel. Kun je daar goede dingen zien? Ja, ook daar hebben de EO, Family 7. Maar het zijn soms de dingen, waar is de wereld mee bezig? En waar ben ik mee bezig? Wat leidt mij? En Paulus die legt het heel scherp neer. Die zegt, de werken van het vlees... En de vrucht van de geest. Welke van de twee zou eigenlijk moeten zijn? Nou, de vrucht van de geest. Daar zouden we ons dan moeten leiden. En dat betekent een hele andere gerichtheid. Dat betekent een verbinding met de Heer, waar je ook tijd en energie in zou moeten steken. En ik herken dat ook weer. Hè. Dan denk ik, ja, ik wil graag. En natuurlijk, ik kan heel makkelijk Bijbel lezen. Dat trekt mij ook. Maar gebedsleven, ja, dat is toch ook weer bijna een strijd soms om daar op het juiste moment, op de juiste tijd, aandacht voor te besteden. En als dat goed uit te leggen is, omdat de Heer je zoveel taken heeft gegeven, nou ja, oké, dan kun je het... Maar soms dan ben je met dingen bezig, hè? Dan ben je zo afgeleid van alles. En zo bezig met, nou ja, je eigen lekkere wereldje. dan denk je van, ja, waar zijn we nou in beland? He, is dat dan wat de Heer van ons vraagt? Dienen wij, zijn wij dan waar de Heer is? Kan de Heer ons daar gebruiken? Wat voor keuzes maken wij? En dat moet iedereen voor zichzelf weten. Ik reflecteer het maar nou lekker naar mezelf, dan kan ik er makkelijk over praten. Maar ik heb er natuurlijk genoeg dingen waar ik wel eens bij stilsta. Van ja, kan dat eigenlijk wel? Ben ik nog wel, heb ik de Heer wel als op eerste plek in mijn leven? En die vraag leg ik ook gewoon bij jullie neer. Omdat dat heb ik gewoon op mijn hart om daar stil bij te staan. Omdat je, ook vooral met de jonge lui, zie ik dat natuurlijk wel voor me. Dan denk ik, ja, daar heb je weer zo'n prikkel. Van dat is ook leuk. En dat moet ik ook doen. En dat wil ik ook heen. En dat ga ik ook doen. En ja, het mag er ook allemaal wat leuk uitzien. En we moeten daar ook wel tijd en energie in steken. En ja, natuurlijk is dat mooi. En natuurlijk is dat geweldig. Maar als je op zoek gaat naar alles beleven en overal het genot van het leven. En als dat op een gegeven moment je hoofddoel wordt, dan gaat het ten koste van een andere relatie. Dat is gewoon een principe wat je de hele tijd tegenkomt in de Bijbel. Tuurlijk mag je genieten van het leven, maar probeer God op de eerste plaats te houden. En probeer vanuit die richting te kijken wat God wil. En als God je daar toelaat om te genieten van het leven, dan geniet er ten volle van en wees dankbaar. Maar soms zijn we wel eens zo ver dat we eigenlijk eerst ons eigen ding zoeken en dan, wat heb ik nog een tijd voor de Heer? En als je dat herkent, nou, dan heb ik dat zelf ook wel eens last van. Dus dan kunnen we daar nog wel eens over praten. Maar dan zit je eigenlijk al op die grens. Hè? Van ik zoek eerst mijn eigen genot en dan de rest. En de Heer zegt, nee, laat je eigen leven, zet het nou eens aan de kant. Ben je bereid om het allemaal los te laten? En misschien moet je het soms maar uitspreken. Hè? We hebben zo'n lied, Al mijn plannen, al mijn tijd. Nou, lied 182, jullie kennen het wel. Ik ken mensen die zingen dat dan ook niet. Want die zeggen, ja, dat kan ik zo niet zeggen. He? Nou ja, dat is ook heel oprecht. Maar eigenlijk zou het wel zo moeten zijn. En ik doe dat wel eens, dan zeg ik het wel tegen de Heer. En dan krijg je er ook wel eens wat meer vrede en rust mee. Dat je het gewoon maar overgeeft aan de Heer. Maar hoe makkelijk is het, hè? Ik heb 3 kinderen. Nou, het liefst heb ik dat zelf onder controle. He? Daar ben ik zelf verantwoordelijk voor, dat is mijn pakkie aan. Maar soms moet je dat toch bij de Heer brengen. En dan zeg je, ja, ik heb u ook nodig, maar het is ook van u. En dat doe je dan. En op het moment dat ik dat doe, ervaar ik moeite. Maar als ik het gedaan heb, ervaar ik rust. Dat, nou ja, als je dan zo'n geloofservaring hebt. Maar misschien, dat heb ik met meer dingen. Weet je, ook met je werk. Ja, het is je eigen ding. Jij doet het. En hoe kun je dan de Heer erin dienen? Nou ja, Harm-Jan die kan dat heel goed. Hè? Die kan over zijn geloof praten tijdens je werkzaam. Maar ja, ik doe dat ook met collega's. En dat gaat ook wel eens goed. En dat gaat ook wel eens mis. Ik word ook wel eens uitgedaagd op mijn werk. Van, oh ja, evolutie, daar geloof jij niet in, hè? En alle antwoorden zijn genuanceerd, hè? Dus, maar goed, ik hoop dat ik dat punt gemaakt heb. En als je dan kijkt naar Rut, dan zie ik daar een voorbeeld van iemand die gewoon er vol voor gaat en gezegend wordt. En dat is ook met ons, als we ervoor gaan om de Heer te dienen in alles wat we doen en die verbinding aangaan en overal in betrekken eigenlijk, want waar hij gaat, gaan wij en wij met hem, dan is daar ook voor ons een erfenis, een zegen. Kijk maar, ik kan er tijd over vertellen, maar de tijd laat het mij niet toe natuurlijk. Ik hoop dat jullie het punt kunnen pakken daaruit. Dus, en dat is wat mij zo aansprak bij dat verhaal van Rut. Van, hebben wij nog hetzelfde lef eigenlijk bijna wel om dingen los te laten. En ons te verbinden aan God. Ik was een paar weken geleden in Istanbul voor mijn werk. En daar ging ik met een broeder, dit is een collega uit Noord-Ierland. Die vroeg mij om samen naar een kerk te gaan. Ik heb daar al een klein stukje over verteld. Die gingen daar, we zijn dus in het Nederlandse consulaat in Istanbul naar de kerk geweest. Dat is een protestantse kerk. En die prediking die ging dus over Rut. Alleen voordat wij daar binnen gingen, hadden wij een discussie over carrière en geloof. En hoe kun je nou vol voor gaan voor je werk en toch gelijk een gelovige zijn? Kan dat? Hè? De hele discussie. En hij en ik zitten hetzelfde straatje van ja, volgens ons werk zijn we dan zogenoemde potentials. Hè? Ze zien wel wat in ons, ze willen wel verder met ons. En in zo'n pool zat ik daar en met hem. En we hadden altijd weer zoiets van ja, willen we dat? Nou ja, toen zei hij, ja, ik zei, ik wil dan wel, maar dat mag niet op zondag, weet je wel. Dat is een beetje, dat is dan ook een streven. Maar ja, je hebt wel je talenten gekregen, je wil goede dingen doen. En God kan je ook gebruiken op andere plekken. Je hoeft niet allemaal op de werkvloer. Maar ook tijd en energie in geloof te kunnen steken. Hele belangrijke discussie. Heel belangrijk om daarover te hebben. En die preek ging over Rut. En er kwam dit punt ook naar voren. En toen zei die man ook al van ja, van wat ben je nog steeds bereid om je leven op te geven? Om alles los te laten en de Heer te gaan volgen als je je roept. En dan ga je er zitten en dan kijk je elkaar zo aan en denk je, ja, dan zit je dan met je werk en je eer en je eigen ding en je vertrouwen op je vermogen en je vertrouwen op je inkomen en al dat soort dingen. Laat je dat dan los? Durf je dan nog steeds ja te zeggen? Ja, morgen ga ik ook met werk op en ik zie wel hoe de Heer voor me zorgt. Ja, ik vind dat toch best voor moeilijk. Ik wil het wel zeggen, maar doe het maar eens. Hè. Ik heb er zo respect voor, hè, die mensen. Nou ja, we hebben ze ook gehad, Bernard en Susanne. Hè, die op zending zijn gegaan, werk opgezegd. De Heer heeft ons geroepen, we gaan. Ik heb andere mensen ook gesproken. Die zitten nou ergens in de buurt van Rusland. Evangeliseerd, doe niks anders. Alles opgezet. Mannen, jongen had een goede opleiding, werkte op bouwkunde, alles. Alles dik voor elkaar. Alle twee een dikke baan, opgezegd, ophouden. De Heer heeft ons geroepen, we gaan. Je voelt hem wel, denk ik. Hè? Het is best moeilijk. Dat is nog erger dan beginnen voor jezelf. Hè? Oké. Okay. Dus, maar Naomi laat alles, of Rut laat alles achter en gaat mee. Nou, dan kom je weer terug bij het verhaal. En dan denk ik, ja, wat gebeurt daar? Nou, die zegening komt en het goede einde komt er ook in het verhaal. Dus dat is goed. Maar dan heb je even dat Naomi, die heel erg benadrukt over dat lijden. En dat eigenlijk daar, en dat moet ik misschien maar even opzoeken met jullie. Maar, ja, gaan we even terug naar hoofdstuk 1 weer. En dan naar vers 13. Daar spreekt Naomi tegen haar twee schoondochters. En die zegt, zouden jullie dan wachten? Daar heeft het over van, ja, jullie willen wel met mij meegaan, mijn twee schoondochters. Maar ik heb geen zoons. En als jij met iemand mag trouwen, dan is het met een nageslacht van mij. Of familie van mij. Dat zou volgens de wet moeten. En ik heb geen zoons. En dan zegt ze ook van, zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden zouden zijn geworden, mocht ik nog kinderen krijgen, ze is al op leeftijd, ze verwacht geen kinderen, zou je dan wachten tot ze groot geworden waren, zouden jullie dan weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heer is tegen mij uitgestrekt. Dus ze zegt gewoon letterlijk, de hand van de Heer is tegen mij. En dat refereert ze aan haar lijden. En ook in hoofdstuk 1 vers 20. En 21 zegt ze, als ze dan binnenkomt in Bethlehem, dan moet je voorstellen, 10 jaar later komt ze terug en ze weten wie ze is. Hè? Dat is toch wel bijzonder. En dan zegt ze in vers 20, maar zij zei tegen hen, tegen die mensen die daar zijn in Bethlehem, noem mij niet aan Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen? Nu de Heer tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft. Je ziet in één keer een hele andere kant van het verhaal. Maar hier zie je in één keer eigenlijk die Rut, of de Naomi, die komt terug en die geeft eigenlijk de schuld aan God. Van al die ellende die mij overkomen is, daar heeft God mij aangedaan. En daar ben ik verbitterd over. Ze is ook verbitterd. En ze heeft geen hoop. En ze heeft eigenlijk geen uitzicht. Ze heeft alleen maar één iemand die haar bijstaat. En dat is Rut. Maar ze is gewoon helemaal in die staat. En de meeste vragen die hierover komen. En dat lees je ook in de Bijbelcommentaren. Is van ja, klopt het wat ze zegt? Is het God zijn schuld? Heeft God dat gedaan? En eigenlijk kun je er urenlang over praten. Maar we weten het niet. We weten alleen dat zij hier dat zo zegt. Maar we weten ook dat bijvoorbeeld Job in zijn boek op een gegeven moment ook hetzelfde doet. Die geeft eigenlijk ook God de schuld. Die zegt ook van, dat had u zo niet moeten doen. He, die staat er ook tegenop. En is het fair wat Job zegt? Wist Job aan het begin van het verhaal hoe het allemaal liep? En als je het verhaal terugleest bij Job, dan weten wij van ja, nee, God deed het niet, maar God liet het toe. God liet het toe om te bewijzen dat hij een gelovige was bij uitstek, die al het lijden, ondanks al het lijden, volhield. Dus hier is ook weer die vraag van, ja, is dit God die haar dit kwaad aandoet? Of heeft hij het laten gebeuren? En die vragen, die kunnen wij niet goed beantwoorden, want we weten het niet. Maar we weten wel dat God het lijden heel vaak wel gebruikt. En ook in dit verhaal wordt het lijden wel degelijk gebruikt. Het wordt gebruikt in een staat van, ja, je bent totaal een verloren staat. En het enige waar je dan op aankomt, is op God. Of je kiest een andere route. Maar dat is wat je hier ziet. Ze is totaal overgeleverd. En dat God wel degelijk het lijden toelaat. En dat God het toelaat dat er armen zijn. En dat er weduwen zijn en wezen. Dat is een feit. Want ook daar zie je ook in al die wetten, tot en met in het Nieuwe Testament, dat wij opgeroepen worden om zorg te dragen voor armen, voor weduwen en wezen. Dus als jij meer hebt, ben je verantwoordelijk voor hun. Maar dat God het toelaat, betekent ook dat God een systeem toelaat waarbij zulke mensen opgevangen worden. Want, en daar moet je ook kijken naar, van ja, is God bij machte om haar in één klap uit haar lijden te verlossen? Ja. Maar doet God dat hier? Ook, ja. Maar hij doet het op een andere manier dan wat wij meestal vinden en willen. En ook ons geloof wordt, in de wereld met name, op de proef gesteld. He, ik bedoel, tegenwoordig hier in Nederland word je gewoon nog getolereerd. Maar ik ga volgende week wel naar die Opus Doorsdag. Nou, de verhalen daar is gewoon, he, mensen is het lijden vanwege hun geloof. En is God dan niet bemachtigd om hun aan een klopslam te verlossen uit hun lijden? Ja. Maar wat gebruikt God? God gebruikt juist ook het lijden om aan te tonen hoe sterk iemands geloof is. En God laat ook lijden toe. En dat is soms voor ons een moeilijk te begrijpen. Wij zijn meer van, ja, God is goed. En alles wat wij horen bij God is, wij krijgen alleen het goede. En als je het verhaal van Paulus leest, of van de Heer Jezus zelf, dan zie je eigenlijk dat lijden ook een facet speelt in het heel van een gelovige. En de hele Bijbel door is lijden een verhaal. En ook laat God zien dat de nalijden vaak ook weer zegen en leven is. Het is niet dat het daarbij blijft. Maar God is wel een God van recht. En wij vinden het moeilijk te verklaren, maar God zal recht doen. En daar mogen we ook op vertrouwen. En ik denk wel eens, nou ja, we hadden het nog mooi met Frits-Jan over, wij hebben hier niks te klagen, hier in Nederland. We klagen heel wat, maar wij hebben hier niks te klagen. Nee, toen ik in Istanbul was, dan zie je kinderen, die lopen daar tussen de auto's op de snelweg, op blote voeten, te bedelen. En die proberen auto's aan te houden. En je denkt, nou, nog één stap en je zit voor die auto en dan is het afgelopen. Weet je? En je ziet geen ouders, je ziet alleen die kinderen. En dan denk je al, van wat voor leven hebben wij dan hier in het Westen? Wat zitten we dan nog over te klagen? Hey, jij bent dan helemaal naar Marokko geweest, op de motor. Nou, ga hem, ja, vraag hem maar eens na, maar hij zegt ook van wat een armoede. Hè? Ja, als je dan kijkt, dat is ook lijden. Maar dat is iets wat, ja, God heeft ook deze wereld in die zin in vele facetten gewoon losgelaten. Maar God kan ook goede dingen doen, juist in die plek. En dat is waar het verhaal natuurlijk wel naartoe gaat. Ik bedoel, God laat het toe dat het zover komt. Maar uiteindelijk zie je aan het eind van het verhaal dat Naomi God groot maakt voor wat hij aan haar uiteindelijk toch aan haar gedaan heeft en aan haar overleden mannen. Want ja, ze zijn dan overleden, ze zijn te vroeg overleden. Maar het leven is hier natuurlijk ook eindig. Het houdt ergens op. We kunnen wel proberen allemaal oud te worden. En dat willen we allemaal heel graag. Maar voor God is er vaak ook nog een keer wat er na het leven komt. En daar kunnen we ook nog aan toe gaan. Als we het verhaal eens bekijken van de andere kant. Laat me eerst even nog stilstaan bij dat God wel degelijk rekening houdt met armen. En met mensen die het minder hebben. Als je kijkt, en dan moet je thuis maar opzoeken, want daar heb ik gewoon geen tijd voor. Maar dat lezen van de koren, dat mensen dus armen op het veld mochten gaan. En daar koren mochten opruimen, wat er op de grond viel mochten pakken. En wat mensen vergeten waren mee te nemen, mee mochten huis mochten nemen. Dat is gewoon in de Oud-Testamentse wet, was het gewoon helemaal geregeld. Mensen waren verplicht om dingen eigenlijk niet op te pakken. Als je een veld had, en dan mochten de armen, de vreemdelingen en de wezen, die mochten daar komen en die mochten dat oppakken. Daar was een wet voor. Er was ook een wet dat je ook moest omzien naar buitenlanders. En dat buitenlanders dus ook rechten kregen. Niet veel rechten, maar juist in die trend was daar een wet voor. En als je Nee, je hebt mensen, niemand schrijft mee. Hè? Nou, anders kom je na, als je na die tijd wil weten, dan kan ik je die wetten. Maar soms staan de schriftplaatsen er wel bij. Als je het doorleest, staan er wel schriftverwijzingen bij waar die wetten zijn. Er was ook een principe van de losser. Het lossen van iemands schuld is geregeld bij de wet van Mozes. En dat staat in Leviticus 25, vers 25, dat is makkelijk te onthouden. Maar daar wordt aangegeven dat als iemand zijn land verkocht heeft, dan zou hij na 7 jaar kun je dan met hetzelfde jaar kun je dan je eigendom weer terugkrijgen. Maar als je familie hebt die geld heeft, dan is die familie verplicht om voor jou die schuld in te lossen en het land voor jou terug te kopen. En dat zie je ook hier gebeuren. Er is familie en die zouden het land moeten terugkopen. En ook het principe van het zwagerhuwelijk, dat staat dan in Deuteronomium 25 vers, en dan vers 5. Daar staat dat als iemand getrouwd is, een vrouw en een man, en die man komt overlijden en er is nog geen nageslacht, dan zou zijn broer, haar zwager dus, voor zijn nageslacht moeten zorgen. Dat is omdat die naam niet verloren mag gaan. En die twee principes, of die drie, zelfs vier principes, die komen allemaal terug in dit verhaal bij Rut. Dat dus gezorgd wordt voor armen die dus aren mogen lezen en dat allemaal mogen krijgen. Het omzien naar een buitenlander. Het principe van de losser en het principe van de zwagerhuwelijk. Al die principes komen hier in dit boek, worden die wetten die eigenlijk zorg dragen voor iemand die compleet verloren is, worden hier toegepast. En wie is dan die losser? Wie is dan die losser in dit verhaal? En dat is, er is dus iemand van Naomi en Rut die dus familie moet zijn en die mag dan hun lossen. En lossen is dus, ja, dat klinkt heel leuk, wij zouden loskopen. Zou ik dan zeggen. Hij moet eigenlijk hun land voor hun kopen. Loskopen. Want het is bij een ander terechtgekomen. Want Naomi had het. Of Naomi had het verkocht. Hadden. Ik denk Elimelech met Naomi. Maar zij hadden het land verkocht. Ze hadden niks meer. En iemand anders is dus verplicht om het voor haar terug te kopen. Maar omdat hij het wil terugkopen. Weet hij ook dat hij zich voldoet aan die familieverbinding. En ziet hij ook meteen in dat hij ook verplicht is om nageslacht te verzorgen. Dus, en nageslacht verzorgen, dan moest iemand uit de familie zijn. Maar zij had, Giljon en Machlon waren alle twee overleden. Die twee broers waren er niet meer. Dus er moest iemand anders uit de familie komen die dat kon doen. He, bij Juda en Tamar heb je dus die drie zoons van Juda. Waar uiteindelijk Juda zelf het werd verzorgd. Zonder dat hij het helemaal weet. Maar het gebeurt. En datzelfde zie je hier weer terug. Het moet een familielid zijn. Omdat die naam van Elimelech doorgebouwd wordt. Dat zal moeten gebeuren. En dan zie je dus dat Boas, die zegt, ja, ik ben familie. Ik ben iemand die jou kan lossen. Maar er is één iemand die komt dichterbij. En dat is helemaal geregeld bij wet. Van degene die dichtbij komt in de familie, die moet eerst. Die is eerst verplichte. Maar er staat ook in de wet dat als diegene weigert, dan moet je iets met een schoen doen en dan moet je met zijn gezicht spugen. En ja, lees het dan. Ja, leuk hè. Dus, en die naam moet je dan noemen. En je ziet hier een beetje dat iemand wel wil lossen. En die andere, die noemen wij dan Zulk 1. Of zogenoemd Plony Almoni. We weten niet hoe die heet. Maar die zegt, ik wil wel lossen. Maar dan zegt Boas, maar als je haar lost, Naomi, dan koop je dus haar land. Maar dan moet je ook voor nageslacht zorgen bij Rut. En dan zegt hij in één keer, maar dan kan ik het niet doen, want dat heeft consequenties voor mijn eigen erfenis. Dus voor wat hij voor zijn eigen kinderen heeft. Eigenlijk ook daar zijn de Bijbelcommentaren niet duidelijk over wat nou precies de reden is. Iedereen verwacht dan van ja, hij heeft waarschijnlijk nog geen kinderen. En als hij dus geen kinderen heeft en hij krijgt later nog wel kinderen, heeft de eerstgeborene is dan die van Rut. En dat is dan voor de Elimelech en niet voor zichzelf. En ze krijgen een hele redenatie over hoe dat dan precies in elkaar steekt. Maar één ding is duidelijk. Hij kan wel lossen. Hij kan één stuk land kopen. Maar hij kan niet voor nageslacht zorgen. Want dat heeft consequenties die hij niet kan hebben. En dan draagt hij het over. Met de getuigenis van de 10 oudsten. Aan Boas. En Boas. Die neemt dus koopt dus het land. Voor haar. Voor Naomi en Rut. En neemt Rut tot zijn vrouw. En dan komt dus het nageslacht. Dus de hele, het is een principe wat dus helemaal ook geregeld is volgens de wet. Alles wat in het verhaal gebeurt, gaat volgens wetmatigheden. Maar je ziet ook dat Rut, iemand is met een puurheid van hart. Want ze had van alles kunnen doen om aan een man te komen. Ze had van alles kunnen uitproberen, dingen te regelen. Maar wat zij allemaal doet, is allemaal bij de boek. Hè? Alles stap voor stap, 's nachts naar de dorsvloer gaan, gaan liggen en niet al meteen iemand verleiden of zo. Nee, vragen aan Boas van wat kun je voor me betekenen, wat kun je doen. Heel oprecht, en het hele verhaal gaat helemaal over dat alles wat hier gebeurt, gaat volgens het recht. En dat brengt mij bij dat laatste punt, en dat is een stukje typologie van het verhaal. En ik heb verschillende typologieën van dit verhaal gelezen, echt meerdere. En dus iedereen heeft er ook een eigen idee bij. En dat moet je dan ook maar, voor mij is dat ook typologie of symboliek, is ook geen zwart-wit verhaal. Dat zie je ook wel in het Nieuwe Testament. Hè? Op een gegeven moment heb je over het heilige der heiligen. Dat heeft meerdere, het heeft twee betekenissen in Hebreeën. He, er is niet van, het is precies dat en niet dat. Weet je? Daar moet je soms wel eens wat mee oppassen. En zo moet je ook voor mij, je moet het maar zien. Nou ja, luisteren naar wat ik daarover zeg en kijken of dat bij het verhaal past. Maar wat ik zie, is, ik zie twee mensen hier, die zijn totaal verloren. Het zijn Naomi en Rut. De een komt uit het volk van God, de andere komt niet uit het volk van God. Maar die twee mensen zijn totaal verloren. Je ziet een verlosser, een losser, die mogelijkheid heeft om te verlossen en het ook doet, maar eigenlijk eerst iemand anders de optie geeft. Als je die twee dingen, nou die verlosser, daar is bijna iedereen wel over uit. Dat is Jezus of Jezus Christus of Christus, of, maar dat is de Heer. Dat ziet iedereen eigenlijk. In alle uitleggingen die ik gevonden heb, komt iedereen wel tot die conclusie. Maar wie dan Naomi en Rut precies zijn, nou daar heb je dan heel veel varianten op. Maar... En ook over wie die zulkeen, die nou Ploniamoni, wie dat dan moet zijn. Daar heb je ook heel veel varianten op. Van, en eigenlijk, zoals ik het bekijk, zijn er twee mensen die totaal verloren zijn, maar eigenlijk vanuit de andere kant binnenkomen. En wat je ziet, is eigenlijk, het eerste wat er gebeurt, is die geloofsbelijdenis eigenlijk. Van ik kies voor dat volk, ik kies voor die God. En vervolgens zie je dan dat er een zegening komt. En daarna komt er een verlossing. Met een optie voor eerst iemand anders. En als ik het dan typologisch moet bekijken, dan denk ik, ja, wat is dan die staat waarin ze waren? Ik denk dat het een uitbeelding is van een zondige staat, van een verloren staat. Geen recht hebben bij God te komen en dat je dus, wat heb je nodig? Je hebt zegening nodig. En welke zegening hebben ze nodig ten eerste? Om te kunnen leven. De basiszegening is vergeving. En de andere is het eeuwige leven en dat is die voortplanting. Dat is tenminste zoals ik het bekijk. Dus dan heb je, alleen ze komen alle twee uit een andere richting binnen. En ik denk natuurlijk het sterkst aan de gemeente, waarbij ik denk, ja, Naomi is dan het gelovige overblijfsel uit Israël. En Rut staat dan voor de heidenen, die dan samen in die verlossing, in het verlossingsverhaal komen. En samen die verbinding aangaan. En dat daar vrucht uit voorkomt. De vrucht van de geest, maar ook het eeuwige leven. Die lijn, die zie ik het sterkst. Maar je kunt daar in details ook dingen in herkennen. Ik bedoel, als je het verhaal van Cornelis neemt, die zich eerst al verbonden had aan het volk van God, en daarna ook nog een keer tot bekering kwam, dat is nog veel sterker een verband met wat Rut had. En als je Naomi bekijkt, ja, dan denk ik weer aan Paulus, hè, die eigenlijk wel bij het volk van God hoorde, maar eigenlijk een beetje aan de verkeerde kant stond, en op een gegeven moment juist meegenomen wordt, doordat eigenlijk de heidenen dus de zegen bijna kregen, dat eigenlijk de Joden die eigenlijk via de heidenen weer tot bekering komen in Jezus Christus, dat die daar het sterkst in naar voren komen. Maar in principe zie je gewoon twee delen die samenkomen en die samen delen in die verlossing. Maar dan kom je natuurlijk op die vraag, wie is dan Ploniamoni? Want dat is natuurlijk de cliffhanger en ik moet ook ophouden. Nee, ik denk dat als je dit verhaal bekijkt, dan zie je dat de Heer Jezus wel degelijk in staat was om te verlossen, maar niet alleen te lossen, maar ook om voortplanting, maar dus ook om eeuwig leven voor te brengen. Dat is tenminste wat de symboliek die ik erin zie. En wat kon dat niet? Nou, als je kijkt naar de hoge priester van het Nieuwe Testament, zijn bloed kon naast vergeving ook eeuwige verlossing tot stand brengen. Maar de hoge priester van het Oude Testament, die kon wel vergeven, die kon wel lossen, maar die kon geen eeuwig leven voortbrengen. Dus ze had geen eeuwige verlossing. En als je Hebreeën ook naleest, zie je die twee dingen. Hè. De een kwam net tekort. Of kwam duidelijk tekort. om eeuwig leven voor te brengen. Die kon wel vergeven, maar daarna moest je weer vergeven. En dan moest weer een offer, en dan moest weer een offer. En het Nieuwe Testament, één offer, is voldoende voor iedereen voor een eeuwige verlossing. En die twee dingen zie ik juist heel naar voren. Van, ja, het Oude Testament, ze waren eerst aan de beurt. Het kwam eerst, was nader. Dat offer zou het eerst moeten doen. Maar het kon het niet. Het kon geen eeuwig leven voortbrengen. En dus kwam Christus. En die kwam om eeuwige verlossing voor te brengen. En dat is waar wij deel aan hebben gekregen. Eeuwige verlossing. Op grond van zijn bloed is een eeuwige verlossing gekomen. En dat brengt ons net zoals Rut en Naomi eigenlijk op dat punt van dankbaarheid. Van, ja, dank u wel Heer, dat wij die verbinding met u mogen aangaan en dat wij daarvan mogen leven. En daar wil ik het bij laten. Zullen we de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel dat wij zo'n geweldige boodschap van hoop en liefde mogen lezen in uw woord. En vader, wij mogen weten dat u altijd voor ons zorgt. En vader, daar hebben we vanmorgen ook van gezongen. En vader, wij gaan soms door een dal van diepe duisternis, maar we mogen weten dat u bij ons bent. En vader, wilt u zo ook met uw geest in ons werken? Mogen wij bewust zijn van de keuze die wij maken? Mogen wij ons oog gericht houden op u? En mag u de nummer 1 zijn in ons leven? Vader, wilt u dat dus zo ook leren? Mogen we dicht bij u blijven in woord en gebed? Dat bid ik zo ook voor deze gemeente, vader. Dat wij ons oog gericht houden op u en daarin samen mogen staan. Amen.